Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Ik wil met u lezen een gedeelte uit 2 Samuel 12. Dat heb ik niet zelf uitgezocht, maar dat was op verzoek van één uber. 2 Samuel 12, vanaf vers 13, waar we lezen. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongsken en David vastte en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde, maar hij wilde niet en at geen brood met hen. En het geschiedde op de zevende dag, dat het kind stierf, en Davids knechten vrezen hem aan te zeggen dat het kind dood was. Want ze zeiden, ziet, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen we dan tot hem zeggen, het kind is dood, want het mocht kwaad doen. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeide David tot zijn knechten, is het kind dood? En zij zeiden, het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heeren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood en ze zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levenden kinds wil hebt gij gevast en geweend, maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend bleven. Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba en ging tot haar in en lag bij haar. En zij baarde een zoon, wiens naam zij noemde Salomo, en de Heere had hem lief. En zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, om des Heeren wil. Tot zover. En dat is dan een tamelijk ingewikkelde geschiedenis eigenlijk. Ik moet erbij zeggen dat het niet voor het eerst is dat ik de geschiedenis aanhaal. En dat komt omdat deze geschiedenis ook op een andere plaats in de Bijbel genoemd wordt. En dat is niet in een van de geschiedenisboeken van de Bijbel, maar het is in een van de psalmen. Dat is namelijk in psalm 51, en ik denk dat het goed is meteen maar even ernaartoe te bladeren. In psalm 51 namelijk, daar vinden we in het, wat we dan noemen het opschrift boven de psalm, dezezelfde geschiedenis vermeld. Daar staat namelijk in psalm 51, een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. En dat is dus de geschiedenis zoals vermeld in 2 Samuel 12. En dus nadat deze Nathan, profeet Nathan, bij David geweest was en weggegaan was kennelijk, zoals het ook vermeld staat in vers 15 van 2 Samuel 12, toen heeft David kennelijk ook dit lied gemaakt. We lezen slechts in 2 Samuel 12 dat Nathan heen ging, in vers 15, toen ging Nathan naar zijn huis, enzovoorts, en toen werd het kind ziek, en David zocht God voor dat jongsken, enzovoorts. Maar bij die gelegenheid moet hij dus ook deze psalm geschreven hebben. De achtergrond van deze psalm 51 is dus inderdaad deze gebeurtenissen van uit het leven van David, en wij zijn geneigd te zeggen dat dat eigenlijk een van de zwarte bladzijden is uit de geschiedenis van David. Het probleem daarbij is dat wij natuurlijke mensen, wij zondige mensen, over het algemeen geneigd zijn de zonden van anderen, misschien ook die van onszelf, maar in ieder geval die van anderen, zeer zwaar op te nemen. En wij zeggen dan, dit was wel een erg zware zonde van David, en ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Want het is toch wel wat als je de buurman vermoordt en er dan om er met de buurvrouw vandoor te kunnen gaan. En want dat is wat er feitelijk gebeurde. En het wordt ook inderdaad met zoveel woorden verteld. Dat zou bij ons echter niet de vraag moeten oproepen, kan ik daar een voorbeeld aan nemen? Want wij weten allemaal wel dat het hoogst ongebruikelijk is en afkeurenswaardig om dingen van deze aard te doen. Dus daar hoef ik verder helemaal niks over te zeggen. Waarna dus de vraag overblijft waarom het dan wel in de Bijbel staat. Zie? Want als het niet bedoeld is ons tot voorbeeld, opdat wij dat voorbeeld al of niet zouden navolgen, dan, wel, als het niet voor, als een voorbeeld dient, dan is altijd de vraag waartoe staat het dan wel in de Bijbel. En dat is ongetwijfeld niet alleen omdat deze geschiedenis de aanleiding is tot deze psalm, waaruit wij het een en ander zouden leren, maar omdat in het algemeen gesproken deze geschiedenis ons iets leert over het werk van de zoon van David. Want in het Nieuwe Testament, met name in Handelingen 2, maar later ook in Handelingen 13, wordt uitdrukkelijk geleerd dat de psalmen die David maakte profetisch van aard zijn. En hoewel ze een aanleiding vinden in de geschiedenis, in het leven van David, is het toch zo dat de betekenis van de psalmen niet van doen heeft met het leven van David, maar met het leven, het werken van de zoon van David. David wordt dan ook in Handelingen 2 uitdrukkelijk een profeet genoemd vanwege de psalmen. En ook deze psalm wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. Deze psalm 51 namelijk. Zodat die algemeen bekend was. En wij dienen ons dan af te vragen waarom deze geschiedenis zo in de Bijbel staat. En waarom we deze psalm krijgen die daar dan nog nader licht op werpt. En de antwoord is daarop niet moeilijk te geven. Alleen ik aarzel altijd wat om het te geven. Want we zullen namelijk zien dat deze, of we dienen te zien, dat deze geschiedenis in het leven van David eigenlijk de uitbeelding is van de geschiedenis van de Heer Jezus. En de enige moeilijkheid daarbij is dat wij geneigd zijn te denken, dat kan niet, want dit waren de grootste zwarte bladzijden, de diepst zwarte bladzijden uit het leven van David. En hoe kan dat nou een beeld zijn van het leven, het werken van de Heer Jezus? En toch is het zo. En we doen er goed aan te beseffen dat bijvoorbeeld in Romeinen 5 bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en de laatste Adam. Dat wil zeggen tussen Adam en de zoon van Adam, de Heer Jezus Christus. En daar is de een beeld van de ander. En zelfs de zonde in het leven van Adam, de onrechtvaardigheid, die ene onrechtvaardigheid in het leven van Adam, die wordt daar gezien als een beeld van de ene rechtvaardigheid van Christus. Het staat zelfs tegenover elkaar. Het een is een beeld van het ander. Hoewel het een negatief is en het ander positief, is toch het een beeld van het ander. Dat is heel eenvoudig. In de typologie zien we namelijk in het algemeen dat dikwijls de positieve dingen een negatieve afdruk achterlaten. Dat is helemaal niet moeilijk, hè? Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar ik ga maar terug naar deze geschiedenis hier in 2 Samuel, die hier wordt aangehaald. Deze geschiedenis van David en Bathseba is namelijk een uitbeelding van de geschiedenis van de Heer Jezus. Dat kan al moeilijk anders, want het blijkt in de eerste plaats uit de namen die ons hier medegedeeld worden, de geschiedenis zoals die verteld wordt. In de eerste plaats krijgen we te maken met deze man, Uria, min of meer dus de buurman ooit van David. En deze Uria, wel die naam die betekent dat hij licht is van Jehovah. Dat het licht van Jehovah komt. De samentrekking van het Hebreeuwse oor en Jehovah, namelijk licht van Jehovah. Van wat er met Uria gebeurde weten wij. Hij werd door David op de oorlog gestuurd en in die oorlog kwam hij ook inderdaad om. En dat was ook ongeveer zo de planning. Althans op zijn minst de hoop van David. En deze vrouw die wij geneigd zijn op grond van onze ethiek te veroordelen, en dat zou ook eigenlijk moeten gebeuren, maar deze vrouw, deze heette Bathseba, hetgeen betekent dat zij een dochter is van de zeven, dat betekent het letterlijk bad, of bed is het eigenlijk dan, betekent dochter of jonge vrouw in elk geval. En Zeba is gewoon Sheba, of zit ook in de Sabbat, hè, betekent gewoon zeven. Dus Bathseba wordt beschouwd als dochter van de zeven. En de zeven brengen wij in ieder geval in verband met het werk van de Heer. Heeft te maken met al wat God doet. Dus daar is in ieder geval niks negatiefs aan. Bovendien lezen we in de Bijbel ook niet dat Bathsheba op de een of andere wijze gestraft wordt voor wat zij gedaan heeft. En aan de andere kant lezen we zelfs niet dat David gestraft wordt voor de dood van Uria, die hij op zijn geweten heeft. Want dat staat er uitdrukkelijk bij, dat David verantwoordelijk is voor de dood van Uria. Want er staat in ditzelfde hoofdstuk, maar een paar versen eerder, staat dat David deze Uria gedood heeft door het zwaard van de kinderen Ammons. Dat wil zeggen, hij heeft het door de Ammonieten laten doen, maar hij was er zelf verantwoordelijk voor. Toch, volgens de wet zou hij gedood moeten worden, David. Met het leven van deze Uria op zijn geweten. En toch staat er, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Hij wordt daarvoor niet bestraft. Bathsheba wordt al helemaal in dat verband niet genoemd, die wordt helemaal niet bestraft. En de enige straf die David opgelegd wordt, min of meer, is een straf die eigenlijk opgelegd wordt aan zijn pasgeboren zoon. Die zoon die geboren werd uit David en Bathsheba, die niet eens een naam heeft gekregen. Het is een naamloze, we kunnen hem wat moeilijk aanduiden daarom ook. Want die zou sterven na 7 dagen blijkbaar. En dat is de enige eigenlijk die gestraft wordt. En als je het zo mag noemen, je mag het eigenlijk zo niet noemen, maar naar de mensgeleden gaat het zo. En bovendien moet erbij gezegd worden dat voor zover het als een straf beschouwd kan worden, is het niet vanwege de misdaad van David zelf, maar vanwege het feit dat hij aanleiding heeft gegeven tot de lastering van God. Want dat is wat er staat. Dat hebben we gelezen. Er staat namelijk in vers 14 van 2 Samuel 12. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is, der dood sterven. Dat wil zeggen dat wat er ook gebeurt, het is niet rechtstreeks vanwege, laten we maar zeggen, de misdaad van David, maar het is omdat het aanleiding geweest is voor de vijanden des Heren om die Heer, de God van David en de God van Israël, te lasteren. Want het is natuurlijk toch wel wat raar dat iemand die door God zelf, die door de Heer zelf tot koning gezalfd is, de koning van Israël, die immers de Heer, de God van Israël dient, dat die zulke dingen doet. En er moet natuurlijk heel wat kwaad gesproken zijn daarom, niet alleen over David, maar ook over de God van David. En dat is de reden waarom hier deze straf komt. En dat betekent dat de misdaad van David zelf en ook die van Bathsheba feitelijk niet eens bestraft wordt. Dat is raar, maar het is waar. De wet wordt niet toegepast. Goed. Nou, als we dat nou even weten, dan zijn we al een mooi eind op streek. Want dan gaan we vervolgens weer even naar Psalm 51. Want wat stond daar nou? Daar staan namelijk hele eigenaardige dingen in. Psalm 51, waar staat in vers 6. Och, laat ik lezen vers 5. Daar staat, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. David wist dus wat hij fout gedaan had, zou je zeggen. Maar als je het volgende vers leest, vraag je het je wel af. Want daar zegt hij, tegen u alleen heb ik gezondigd. En dat lijkt me toch een beetje vreemd, want hij zou dan toch op zijn minst gezondigd moeten hebben tegenover Uria. Om dan nog niet eens te spreken over dat hij misschien dan ook wel gezondigd heeft tegen al die andere vrouwen die hij al had. Daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Hè? Ja goed, neem me niet kwalijk, maar goed, hè. Maar dat is toch zo. Het is niet alleen een zonde tegen de Heer alleen geweest. Het was een zonde ook tegen zijn medemensen uiteraard. En net als andere mensen zelfs bij betrokken. Anderen zijn hem daarbij behulpzaam geweest bij die hele situatie. Maar hij zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. En dat werkt toch een wat merkwaardig licht op de gedachtegang van David hier. En weet u waarom dat is? Wel, dat is wat ik gisteren ook de hele dag heb staan te vertellen. Dat is omdat deze woorden uiteindelijk niet liggen in de mond van David, maar ze worden door David en via David gelegd in de mond van de Heer Jezus. En dan zegt u natuurlijk, dat kan niet, want de Heer had niet gezondigd. Het staat duidelijk in de Bijbel dat hij niet gezondigd heeft, dat er geen schuld in hem was, enzovoorts. En ook Pilatus moest het zeggen, ik vind geen schuld in hem. Maar dan heb je nog niet goed gelezen, want er staat in 2 Korinthe 5... dat degene die geen zonde gekend heeft, en het was er maar één, dat kan alleen de Heer Jezus maar zijn, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat betekent Dus inderdaad, dat de Heer Jezus van zichzelf inderdaad geen zonden had. Ook geen zonde had. Maar hij werd tot zonde gemaakt. En heeft zelfs onze zonden gedragen. Dat wil zeggen dat hij als een zondaar gedood werd. En de straf der zonde onderging uiteindelijk aan het kruis van Golgotha. Daar gaat het om. Hij was van zichzelf geen zondaar, maar hij werd tot zonde gemaakt. Zie. En over die zonde wordt uiteindelijk gesproken hier in Jesaja in de Psalm 51. Natuurlijk, de aanleiding is de zonde van David. Maar de toepassing is de zonde die de Heer Jezus op zich heeft genomen. En aangezien de Heer de zonde van de gehele mensheid, of alle mensen, op zich genomen had. Ik zei dus niet dat alle mensen behouden worden. Dat zeg ik er voor de zekerheid even bij. Hè. Maar aangezien de Heer de zonden van alle mensen op zich genomen had, kon hij dus zeggen dat die zonde die hij droeg, dat het niet een zonde was tegen enig mens, maar dat het een zonde was eigenlijk alleen dus nog maar tegen God. Het was de zonde van de gehele mensheid, als we de zonde van de mensheid in zijn geheel bezien, is het een zonde slechts en uitsluitend tegen God. En dat is precies wat de Heer zegt. Tegen u alleen heb ik gezondigd. U hebt zich misschien afgevraagd hoe het kan dat David in zo'n zonde verviel. Je zou het van die man niet verwacht hebben. Ik denk, dat mag ik misschien niet hardop zeggen, maar ik denk dat de Heer zelf daar nog de hand in gehad heeft. Hij werd tot zonde gemaakt. Per slot van rekening, dat zou u toch ook moeten begrijpen, als God gewild had, zou u deze situatie in het leven van David ook hebben kunnen voorkomen. En het is toch een eigenaardige zaak, staat daar dan maar eens bij stil, dat de Heer geen enkel woord van verwijt richt aan het adres van David. Er wordt niet gezegd, je bent fout geweest. David zelf komt tot de inzicht en zegt, ik ben fout geweest. Nathan de profeet kwam naar hem toe en zei niet, koning, u hebt het helemaal verkeerd gedaan. Nee, Nathan begint de koning een verhaal te vertellen van er was eens. En dan denk je, nou komt er een sprookje. En het is ook eigenlijk zo. Begint hem gewoon een verhaal te vertellen. En dan reageert David op. En dan zegt Nathan, en zegt maar koning, u bent die man uit mijn verhaal. En dan zegt David, ik ben fout geweest. Maar Nathan zei het niet. En de Heer zei het niet door de mond van Nathan. David zelf kwam tot dat inzicht. Niemand had het hem gezegd. En waarom is dat zo? Waarom gebeurt dat zo? En waarom als David iets veel minder ergs doet, waarom bijvoorbeeld als hij een volkstelling gaat houden, heeft dat tot gevolg dat er vele mensen als gevolg daarvan gedood worden in het volk? Wij zouden zeggen, dat is nog veel minder erg, alleen maar even koppen tellen. Neuzen tellen, dat is wat hij deed. Hè? Waarom wordt dat hem wel kwalijk genomen? En deze situatie waarbij zelfs mensenlevens gemoeid zijn, wordt hem niet kwalijk genomen. Wel omdat dit model staat voor de zonde die de Heer op zich nam. David is hier een type van de Heer Jezus. En dan ga ik maar terug naar het begin van het verhaal. Want het begin van het verhaal is deze Uria. Het licht van Jehova. Het is trouwens ook te vertalen met het licht. Namelijk Jehova. Of met Jehova is licht. Het is iets verder gezocht, maar het kan net zo goed. En dat betekent dat Uria eigenlijk gewoon de uitbeelding is van de schepper. Dat wil zeggen, God zelf. De man is altijd de uitbeelding van de schepper. Daar komt het op neer. En deze man verdwijnt van het toneel. Dat betekent dat de schepper als het ware verwijderd wordt. Dat de schepper eigenlijk genegeerd wordt, niet geëerd wordt enzovoort. Uria wordt gewoon de laan uitgestuurd. Daar komt het op neer. Hij verdwijnt. En daarnaast vinden wij Batseba als de vrouw van Uria. En Batseba is ongetwijfeld een beeld van de tegenwoordige wereld. De wereld waarin wij leven. De dochter van de zeven is ongetwijfeld de dochter van de zeven dagen. Batseba is ongetwijfeld de uitbeelding van de wereld zoals die tot stand kwam in deze zeven dagen van Genesis 1. Het is wat moeilijk om het duidelijk te vertellen. Maar je moet zo zien dat dat wij nog altijd geloven dat oorspronkelijk in Genesis 1 melding gemaakt wordt van de wereld die toen was, zoals Petrus hem noemt, de wereld die toen was, die eenmaal door God geschapen werd, hemel en aarde, wij weten niet wanneer, er staat geen datum bij, maar het was in de beginnen en ons verhaal begint daar dus ook. Wij weten niet van wat daarvoor eventueel geweest zou hebben kunnen zijn geworden. Dat weten wij niet. Maar we weten wel dat van deze oude schepping gezegd wordt dat hij woestheid en ledigheid en duisternis was in verband met de afgrond. Want dat staat er zo ongeveer zo in Genesis 1 vers 2. Ik zeg zo ongeveer, want het is heel niet mijn bedoeling om dat precies uit te leggen. Maar dat betekent dat aan de oorspronkelijke verhouding tussen de schepper en de schepping een eind kwam. Laten we zeggen, de schepping werd de schepper ontrouw. Anders gezegd, Bathseba werd ontrouw aan Uria. Zo zou het kunnen zeggen dus. Zie. En wat er daarna gebeurt, is dat de Heer, de Heere God heet hij, Jehovah Elohim, dat de Heer ten tonele verschijnt en in 7 dagen deze wereld, zoals wij hem nu kennen, tot stand brengt, inricht, restitueert, is het moeilijke woord wat we in dat verband ook wel eens gebruiken. Hij maakt de wereld die wij nu kennen, de wereld die nu is, noemt Petrus die dan, tot wat hij nu is. En dat is een wereld waarin de schepper, of waaruit de schepper min of meer verdreven is. Begrijp me goed, hij is er nog steeds. Maar laten we dan maar zeggen, wij merken er niet zoveel van. In elk geval leren wij uit de schrift, want dat is een eenvoudige waarheid, dat deze God van het licht geen gemeenschap heeft met deze duistere wereld. Uria, die God die licht is, die is uit deze wereld verdwenen en sinds die dagen leven wij inderdaad in duisternis. Sinds Genesis 1 vers 2. Het enige lichtpuntje wat wij kennen in deze wereld, sindsdien, sinds Adam, sinds die 7 dagen, is de belofte van de komst van de Messias, die immers ook als het licht der wereld wordt aangekondigd. Hij zal trouwens komen in de 4e dag, de lichtdrager, maar goed, dat zijn allemaal zijlijnen. Maar ik noem ze maar om te laten zien dat ik niet zomaar een verhaal op mijn duim zeg, maar dat het een verhaal is wat uitgebreid in de schrift onderbouwd is. Maar hoe dan ook, het enige lichtpuntje in de wereld die wij kennen is niet deze Uria, niet deze schepper van oud, zal ik maar zeggen, maar is de belofte van de komst van de Messias. Of in nog breder verband, de enige lichtpunt wat wij kennen in deze wereld is dat we iemand hebben, iemand kennen, die met deze wereld, met deze mensheid, met deze oude schepping meegaat, zich ermee bemoeit, ervoor zorgt, zelfs er gemeenschap mee heeft enzovoorts. En nou spreek ik gewoon over Jehovah, over de Heere die wij later kennen als de Heere Jezus en nog later als de Heere Jezus Christus. Maar hij is uiteraard dezelfde. Het is die God die in andere kringen aangeduid wordt als de verbondsgod. En ik haal graag die term aan, niet omdat het een Bijbelse term is, maar wel omdat het een Bijbelse waarheid is. Het is namelijk die God die een verbond heeft met de mens. En niet alleen sinds de dagen van Mozes, maar ook al sinds de dagen van Abraham, ook al sinds de dagen van Noach en ook al sinds de dagen van Adam. Van oudsher namelijk. Het is die God die deze wereld heeft ingericht, die Adam geformeerd heeft uit de stof van de aarde, enzovoorts. En die meteen aan Adam het een en ander verteld heeft, en beloften gedaan heeft, opdrachten gegeven heeft. En die zelf ook nauwlettend toezicht houdt, dat wat hij in gedachten had ook inderdaad gebeuren zal. Maar kunt u zich voorstellen wat het betekent dat een rechtvaardige God niet alleen zich bemoeit met een gevallen wereld, maar feitelijk ook actief is geweest in het tot stand brengen van de wereld waarin wij leven, die bovendien zondig is. Let wel, ik zeg niet dat God de zonde gemaakt heeft. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat is een absoluut onbijbelse waarheid. Vanzelfsprekend zou ik bijna willen zeggen. Maar het neemt niet weg dat de Heer zelf de verantwoordelijkheid voor deze wereld op zich genomen heeft, in elk geval toen hij uit een woeste en ledige en duistere wereld deze tegenwoordige aarde deed oprijzen uit het water, en uit de aarde deed hij weer oprijzen de mens, Adam enzovoorts. God zelf, of beter gezegd, Jehovah zelf is daar verantwoordelijk voor. Staat hier voor niks dat Jehovah, Of God heeft de mens geformeerd uit het stof van de aardbomen. Hij heeft dat het gedaan. Ik weet wel dat het ons kwalijk wordt genomen. Maar hij heeft het gedaan, wij niet. Wij lezen het alleen maar. Het is onze schuld niet. Wij lezen het alleen maar. Zie. We brengen alleen de boodschap maar over. En het punt is, en dat lijkt me een duidelijke bijbelse waarheid die elke gelovige zou moeten kennen. Het punt is dat wij ook inderdaad vervolgens uit de schrift leren dat deze Heer ook zelf volledig de verantwoordelijkheid voor de zondige situatie van deze wereld op zich genomen heeft. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit zijn verzoeningswerk. Hij ging toch in de plaats voor deze wereld. Als we alleen maar zingen van welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Dat betekent toch dat hij zegt, ga jij maar even aan de kant staan. Ik neem het de verantwoordelijkheid wel op, maar laat mij het maar regelen. Laat mij maar de middenaar zijn, laat mij maar de koning zijn, laat mij maar de leidsman zijn. Laat mij maar de voorspraak zijn, laat mij maar het offer zijn, laat mij maar de losprijs zijn. Dat is allemaal wat er gebeurd is. Hij neemt toch de verantwoordelijkheid op zich. Waarom doet hij dat? En ik hoop dat u me wilt begrijpen. Ik heb het over de wereld, laten we zeggen, sinds de zeven dagen. Niet sinds Genesis 1 vers 1, maar sinds Genesis 2 vers 3, veiligheidshalve. Waarom doet hij dat? Omdat hij daar ook inderdaad verantwoordelijk voor is. Dat is wat we in de Bijbel lezen. Wij lezen namelijk dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus, dat het lam Gods, laat ik het zo zeggen dan, dat het lam Gods al geslacht is van voor de nederwerping, vertaald met grondlegging, van voor de nederwerping, katabole, van voor de nederwerping der wereld. En de wereld werd nedergeworpen, niet toen Adam werd nedergeworpen, maar de wereld werd nedergeworpen toen hij woestheid en ledigheid en duisternis werd. Dat is de nederwerping, niet van de mens, want dat staat ook nergens, maar het is de nederwerping van de kosmos, van de wereld als zodanig, van hemelen en aarde. Dat is ook waar de apostel Petrus het later in 2 Petrus 3 over heeft, als hij zegt dat de hele toenmalige wereld door het water vergaan is. Niet in de dagen van Noach, dat staat weer ergens anders in dezelfde brieven, maar ik heb het over 2 Petrus 3. En als daar staat dat de hele toenmalige wereld vergaan is, staat erbij wat we daarbij hebben te bedenken. Hemelen en aarde die vergaan zijn door water. Als u zegt dat kan niet, dan komt u maar eens een keer terug, dan zal ik het u eens uitleggen, want het kan heel gemakkelijk. Het is niet zo moeilijk. Nou, ik kan het niet, maar het hoeft natuurlijk ook niet. He? Maar het is gebeurd. En als daarna de Heer toch uit die verwoeste wereld, deze tegenwoordige wereld, doet oprijzen uit de wateren die toen al wateren van de dood waren, want dat was het, dan neemt hij daarmee de verantwoordelijkheid voor deze wereld op zich. Of nog anders, zoals de orthodoxe Jood leert, die zegt, hij begrijpt het zelf maar half, maar dat ga ik verder niet uitleggen, maar die zegt, kijk, God heeft deze wereld gemaakt met al wat daarin is, inclusief de zonde. Hij heeft niet de zonde gemaakt, hij heeft de wereld gemaakt waarin de zonde is. Dat bedoelde ik te zeggen. En het verhaal is dan dat de ene helft van God zegt tegen de andere helft van God, ik denk toch dat ik die wereld maar maak. En dan zegt de andere helft van God weer tot de ene helft van God, maar dat gaat zomaar niet, dan zal ik maar meegaan. Dan ga ik maar met die wereld mee. Zij genadig, want ik zeg ene helft van God tegen de andere helft van God. God is niet verdeeld hoor, denk dat nou maar niet. Maar die begrippen kent het Jodendom wel. Wij weten wat dat betekent. Dat betekent nou, de ene is de vader en de andere is de zoon. De ene is de God die geest is en in feite de onzienlijke, de onkenbare is. En de andere is degene die daar de uitbeelding van is en die wel gekend kan worden. En wij kennen hem als Jehovah, dat wil zeggen de Heere Jezus Christus. Het is de Vader die zegt, ik ga deze wereld maken. En de Zoon zegt, maar dan ga ik mee, enzovoorts. Alleen gaat het dan uiteraard niet over de schepping, zoals het Jodendom denkt. Maar het gaat om de gebeurtenissen in die zeven dagen. En dat was niet de schepping. Nou, ik hoop niet dat ik dat verder nou hoef uit te leggen. Dat zou erg lastig zijn. Maar het gaat erom dat de wereld zoals we hem nu kennen, daarvoor is de Heer zelf ten volle verantwoordelijk. Niet omdat ik dat vind, maar omdat hij dat zelf zegt en ook bewezen heeft. En het wordt hem bovendien ook niet verweten. Moet u goed horen, de schrift zegt, wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Vraagteken. Maar het licht der wereld, de Heer Jezus Christus, heeft wel degelijk gemeenschap gehad vanaf het begin af aan met de mens. Vanaf Adam af aan enzovoorts. Het was wel moeilijk. En toen de mens gezondigd had, was hij ook even zoek. De Heer moest hem opzoeken, hij was even weg. Maar het was de Heer zelf die heel bewust gemeenschap zocht met de mens, met de zondaar. En hij riep hem, Adam, waar zijt gij? En we zouden kunnen zeggen, dat mag eigenlijk niet, want hij is een rechtvaardig, een heilig God. En die mag niet gemeenschap hebben met de zondaar. En dat deed het toch. En heel bewust. Waarom? Om daardoor deze hele wereld tot God te leiden en met God te verzoenen. De zoon zegt tegen de vader, zie ik kom, o God. Nou zal ik het met Bijbelse woorden zeggen in plaats van die woorden uit de Talmud. Hè? Want de Talmud kent die woorden uit het Nieuwe Testament niet. Maar zie ik kom, o God. In de rol des boeks is van mij geschreven, op voorhand, enzovoorts. Ik kom om uw wil te doen, enzovoorts. En dat spreekt over de menswording van de Heer Jezus. De Heer die dus inderdaad, Jehovah, dus die inderdaad mens werd, onderdeel werd van deze wereld, als dat geen gemeenschap heet. Weet ik het niet meer. Hè? Hij is net als ons vlees en bloed deelachtig geworden. We zijn één met hem geworden, dat is gemeenschap. En die heeft daardoor, via die weg, heeft hij vervolgens de mens of de wereld in het algemeen tot God teruggebracht, tot God teruggeleid. Dat was de bedoeling. En dat wil zeggen dat God eigenlijk iets deed, want ik noem hem maar weer even God. Dat God eigenlijk iets deed wat niet kon. En wat in strijd is met zijn wezen, maar hij deed het toch. Hij kon het ook doen, en het wordt ons in de schrift op vele plaatsen uitgelegd, waarom het toch kon. Maar het resultaat ervan is geweest dat de Heer Jezus inderdaad vanwege zijn binding, vanwege zijn gemeenschap met deze zondige wereld, zijn leven heeft moeten geven. En hij heeft deze wereld, die in feite des doods schuldig was, en die eigenlijk wachtte op het verderf, heeft hij uiteindelijk door het verderf heen geleid. Hij ging dus mee het dodenrijk in, we hebben daar gisteren over gesproken, hij ging dus mee met deze wereld, hij ging zelfs voor. Ging de wereld voor de dood in, opdat hij hen ook, degene die hem zouden volgen, daarin hen zou uitleiden enzovoorts, opdat degene die hem zouden volgen in de wedergeboorte enzovoorts. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. He? Dat is het verhaal. En daarvan is deze David de uitbeelding. David is de uitbeelding van de Heer Jezus. Dat weten we toch al heel lang. Ook in deze zogenaamde misstap. Wel, het was een misstap van David, maar niet van de Heer. En als we zeggen, dan was het een misstap van de Heer, dan moeten we zeggen, nou, dan heeft hij daar zwaar voor geboet. Hij werd tot zonde gemaakt, hij heeft het bewust gekozen. Hij heeft het lam Gods, heeft de zonde der wereld op zich genomen. En hij heeft het weggedragen. Nou, dat is wat hier in deze geschiedenis van David wordt uitgebeeld. Enige moeilijkheid is dat wij geneigd zijn met onze ethiek en met onze wetten deze geschiedenis te benaderen en hem te veroordelen. Maar de Heer deed het niet, God deed het niet, want er staat uitdrukkelijk, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. God heeft het weggenomen. Maar de weg die David ging is de uitbeelding van de weg van de Heer Jezus. En de gemeenschap van David en Batsheba is de uitdrukking van de gemeenschap die de verbondsgod Jehovah heeft met deze wereld, met de mensheid in het algemeen. En wat komt daaruit voort? Nou, we weten wat daaruit voortkomt. Uiteindelijk, wat komt daar nou uiteindelijk voort? Een zoon, ja. De tweede zoon zelfs, want die bedoel ik, want ik zei, wat komt er uiteindelijk uit voort? Was Salomo, de vredevorst. Uit de bemoeienissen van Jehovah met Adam, dan ga ik heel ver terug, helemaal naar Genesis 1. Uit de bemoeienis van de Heer met Adam komt uiteindelijk voort de uiteindelijke erfgenaam, namelijk de vredevorst. De uiteindelijke Messias, Salomo. Van wie gezegd wordt, laat ik dat ook even lezen, van wie gezegd wordt dat hij niet alleen Salomo heette, want zo noemde Batsheba hem, maar hij wordt door de Heer zelf genoemd Jedidja, de geliefde van Jehovah betekent dat. Jedidja, dat dit is eigenlijk precies hetzelfde als de naam David, Daoud, of gewoon Doet, of dit. Jedidja, geliefd door Jehovah. Wie zou er nou geliefd zijn door Jehovah? Nee. We kennen toch maar één geliefde zoon. Ik heb het voor je opgezocht, maar ik heb denk ik toch niet de tijd om het allemaal te vertellen. Die komen het 8 keer tegen in het Nieuwe Testament. Gij zijt mijn geliefde zoon. Of dit is mijn geliefde zoon. 8 keer. Dat konden we verwachten natuurlijk, want de geliefde zoon is degene die de dood overwon en daar is de 8 altijd de uitbeelding van. Na de 7 komt de 8. Na de dochter van de 7, Bathsheba, komt de 8. Na deze oude wereld komt een nieuwe wereld. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Na een oude wereld die vergaat, komt een nieuwe wereld. Maar goed, laat ik dan terugkeren naar deze geschiedenis hier in 2 Samuel, ja, ik zit de psalm nog voor me. Ik weet nooit welke ik nou zou kiezen, maar laat ik maar teruggaan naar 2 Samuel dan. Daar staat dat tot David gezegd wordt dat de zoon die u geboren is de dood zal sterven. De zoon die geboren was uit David, uit Bathsheba. Als we Bathsheba zien als de uitbeelding van de oude wereld, de wereld als zodanig, en zo zouden we het moeten zien als, moeder aarde, moeder natuur. De wereld is immers vrouwelijk in die zin. Wel, daaruit wordt geboren een zoon, maar wie het ook is, een kind wordt het trouwens later genoemd. Het is eenmaal zoon en daarna wordt het steeds kind genoemd, omdat het niet volwassen is. Maar van het kind staat dan dat het zou sterven. Dat niet alleen, er staat zelfs dat het zeer krank werd in vers 15. En dat is mooi vertaald, maar het betekent letterlijk ongeneeslijk ziek. Anash, het betekent ongeneeslijk. Het was ongeneeslijk. Zo wordt het ook in andere vertalingen vertaald. Vanaf het begin af aan was het ongeneeslijk, het was gedoemd te sterven. Ik heb wel eens vaker iets gezegd over baby's en een 8 erbij, maar ik zal het nou niet verder vertellen. Vraagt u het anders maar eens een keer. Hè? Maar over het algemeen is dat nogal een gevaarlijke aangelegenheid. Ik wil niemand ontmoedigen. Integendeel, sommigen hebben het achteraf als een bemoediging opgevat. Maar er zijn van die baby's die zijn niet voor het leven bestemd, heet het dan. Hè? En dat heeft alles met zo'n 8 te maken. Maar goed, daar zal ik nou niet verder op ingaan. Hier vinden we zo'n jongen die geboren wordt uit 7, uit Bathsheba, maar hij is niet levensvatbaar. Hij verdwijnt in eerste instantie. Hij volgroeit nooit, hij is van begin af aan ongeneeslijk ziek. Dus ongetwijfeld een beeld van Adam, de oude mens die geboren wordt, geformeerd wordt uit moeder aarde, uit deze oude wereld. En hij is uit deze oude wereld een keer tot de oude wereld weder. Hij is uit stof en een keer tot stof weder. Hij is uit de aarde een keer tot de aarde weder. Hij is van begin af aan ongeneeslijk ziek. En het aardige is dat het woord anas, namelijk zeer krank of ongeneeslijk, dat kun je ook anders uitspreken, namelijk als enos. En dat betekent het gewoon mens. Dat is een mens. Een mens is namelijk per definitie ongeneeslijk. Het woord voor mens betekent dus al dat hij ongeneeslijk ziek is. En dat er niks te verbeteren valt. Heel eigenaardig, maar dat is nou eenmaal de Hebreeuwse taal. Een mens is per definitie ongeneeslijk. Hij zal sterven. De oude mens die uit deze moeder, uit deze oude aarde voortkomt, zal sterven. Het is dan in de eerste plaats Adam. Want wat gebeurt er nadat dit kind is overleden? Ja, dan wordt er een ander geboren, hè? Er wordt een ander verwekt, namelijk in vers 24 en 25 van 2 Samuel 12. En daar wordt namelijk geboren Salomo. Het zal duidelijk zijn dat we hier het principe vinden, wat ook in de Hebreeënbrief wordt aangeduid. Het principe van God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het eerste is tijdelijk en het tweede is definitief. Het eerste gaat voorbij en leidt slechts tot het tweede. En het tweede is de definitieve. En voor degene voor wie dat moeilijk te begrijpen is, zeg ik dan maar, denk er dan maar eens over na waarom dan in de Bijbel altijd de tweede het eerstgeboorterecht krijgt. De tweede is de erfgenaam, de eerste niet. De eerste is het eigenlijk wel, maar op een of andere wijze gaat dat altijd fout. Er is een boel geharren waar soms over. Sommigen kunnen ook niet tellen. Eerst en tweede worden nog eens omgewisseld en daarna nog eens en dan nog eens, weet u wel. Je raakt soms de tel kwijt, maar het is altijd toch weer een tweede die erft. En zelfs als we nu zeggen dat deze eerste zoon verdwijnt opdat Salomo erfgenaam zou worden, is dat volkomen correct. Maar dan los van dat hele verhaal hier dienen we later vast te stellen dat weliswaar Salomo de opvolger wordt van David. Want dan is David zelf een eerste en is Salomo een tweede. En David bouwt niet de tempel en het paleis, maar Salomo doet dat. Maar dan nog gaat het verhaal verder dat ook deze Salomo als eerste opvolger van David uiteindelijk van de troon verdwijnt, want zijn huis, zijn familie sterft uit en wordt later vervangen door de afstammelingen van een van de andere broers, de tweede dus van Salomo, namelijk Nathan. Want de Heer Jezus stamt niet af van Salomo, maar van een broer van Salomo, weer Nathan. Niet deze profeet Nathan, maar een broer, een jongere broer dus, van Salomo. En ik doe het niet om het moeilijk te maken, hoewel ik weet dat het zo moeilijker wordt. Maar ik doe het om te laten zien dat het principe van dat de eerste verdwijnt, opdat de tweede de erfgenaam zou worden, dat herhaalt zich voortdurend. Dat kom je dikwijls in de Bijbel tegen. Nou, meer zal ik er nou niet over zeggen. Het gaat er dus om dat deze naamloze zoon verdwijnt. Hij is een beeld van de oude mens, van Adam, de eerste mens die uit de aarde aards is en die plaats moet maken voor de werkelijke vredevorst, de werkelijke Shlomo, namelijk de Heer Jezus Christus, met de nadruk op Christus. Degene die na de dood geboren zou worden. Na de dood van de eerste verschijnt de tweede. Na de dood van de oude mens verschijnt de nieuwe mens. Na de dood van Adam verschijnt de laatste Adam, enzovoorts. Er zijn verschillende manieren om het te zeggen en het heeft allemaal weer een heleboel toepassingen. Er is echt een andere toepassing te maken, want de eerste Adam is natuurlijk de term voor de eerste mens, Adam, maar de naam kan net zo goed gebruikt worden voor de Heer Jezus. Het is wat moeilijker misschien nou te volgen, maar de oude mens is niet alleen Adam, maar alle afstammelingen van Adam zijn oude mens. En al die mensen die niet zijn wedergeboren, die niet zijn opgestaan uit de dood, zijn oude mens. Dus gewoon de aanduiding van het vlees. En deze term vlees en vlees en bloed wordt, hoe dan ook, ik kan het ook niet helpen, want ik heb het niet uitgevonden, maar die term wordt in de Bijbel ook van toepassing gebracht op Jezus van Nazareth. Let op hoe ik het zeg, hè? Jezus van Nazareth, die geboren werd in Bethlehem. Als de lijfelijke zoon van Maria en als de wettelijke zoon van Jozef, die Jezus van Nazareth is ook een eerste mens. En hij moet plaatsmaken voor een tweede. Dat wil zeggen, hij moest sterven, opdat hij pas als de opgewekte, als de tweede dus, de troon zou erven. Ik heb van de week nog gelezen in Johannes 6. Daar staat dat de Heer wist dat ze hem zouden koning maken. En wat deed hij dus? Weg. Hij ging gauw weg, helemaal alleen, zocht de eenzaamheid. Ging gauw, liep heel hard een hoge berg op. Niemand kon hem zo hard volgen, blijkbaar. Hij vluchtte omdat hij geen koning wilde worden. Waarom niet? Omdat het in strijd zou zijn met de profetie. Omdat het in strijd zou zijn met Gods plan. En zelfs met het zijne dan dus. Omdat hij pas koning en erfgenaam zou worden in de opstanding uit de dood. Daarna zou hij koning worden. Hij zou niet koning worden over een oude gevallen wereld. Hij zou koning worden over een nieuwe wereld. Dat was waar het hele werk op uitzag. Dat is waar alle dingen uit het Oude Testament toe zouden leiden. Naar de overwinning op de dood. Opdat daar gerealiseerd zou worden wat oorspronkelijk gepland was. En voordat deze wereld in die 7 dagen gemaakt werd tot wat hij nu is, stond vast wat hij later in de opstanding zou moeten worden. Want de werken van God waren al volbracht, staat er, en dus vastgelegd, van voor de nederwerping der wereld. Dat is een duidelijke zaak. En niet in deze wereld zou hij koning worden in de eerste plaats, maar hij zou koning worden als de eersteling van de nieuwe schepping. En zelfs als hij in de toekomst zal heersen over deze oude wereld in de 1000 jaren, dan is dat nog in de eerste plaats, omdat hij de eersteling is van een nieuwe schepping die hoger is dan de oude. En bovendien moet er natuurlijk bijgezegd worden dat het de vervulling is van de opdracht die God ooit aan Adam gaf. Deze wereld onderwerpen en daarover heersen. Dat werd niet gezegd over een nieuwe schepping, dat werd gezegd over een oude, uiteraard. En daarom zal de zoon van Adam ook inderdaad over deze oude schepping heersen. Dat is het makkelijkste, het meest eenvoudige argument waarom wij geloven in zoiets als een millennium, 1000 jaren dus. Het is de vervulling van de belofte aan Adam, of de opdracht en beloften ook aan Adam. De zoon van Adam, de zoon des mensen, zal doen wat Adam niet deed. Namelijk heersen over deze oude schepping en hem daarmee terugbrengen tot God. Maar hoe dan ook, als hij het doet, is hij zelf al de eersteling van een nieuwe schepping. Maar goed, daar zullen we het dan verder niet over hebben. Laat ik dan terugkeren naar dit verhaal hier. Het gaat er dus om dat het eerste zou verdwijnen opdat het tweede gesteld zou worden. Het eerste moet uitgedeld worden om plaats te maken voor een tweede. Want sinds het ontstaan van deze wereld, in Genesis 1, vanaf vers 3, sinds het herstel dus van die oude gevallen wereld, staat vast dat deze wereld tijdelijk is en slechts leidt naar de komst van de tweede. Elke eerste is tijdelijk. Wat dacht u van de tabernakel? Waarom werd het ding gebouwd? Het zou toch maar 40 jaar meegaan. Waarom moest dat eigenlijk? Konden ze nou niet nog 40 jaar wachten voor ze in het land waren? Per slotverrekening hadden ze al 400 jaar gewacht. Waarom konden ze nou niet nog 40 jaar wachten? Ja, waarom? Omdat die tabernakel natuurlijk heel uitdrukkelijk een tijdelijke tempel is, een tijdelijk huis. En daarmee een uitbeelding eigenlijk van Gods werk in deze oude wereld. Maar het zou leiden tot de definitieve tempel in het beloofde land. En dat is uiteraard een beeld van de nieuwe schepping. Onder andere. Maar die andere dingen behandelen we een andere keer weer eens. De eerste gaat voorbij. En dat is ook wat hier uitdrukkelijk uitgebeeld wordt. Laat ik het verhaal vervolgen. Er staat dus in vers 16. En David zocht God voor dat jongsken. En ongetwijfeld dichtte hij bij die gelegenheid ook die psalm, want hij zocht God en God sprak tot hem. God maakte David bij deze gelegenheid, in zijn rouw en in zijn schuldbesef, maakte hij hem tot een profeet. En David schreef psalm 51. Maar goed, David vasten en vasten, dat betekent dat hij niet at. En eten is een beeld van leven. Dus is straks gelezen uit Johannes 6 over het brood des levens. Dat was een redenvoering van de Heer naar aanleiding van de, wat wij noemen, de wonderbare spijziging. Waarbij de Heer brood gaf aan de 5000 enzovoorts. Maar eten is dan een beeld van leven. En wat de Heer daar eigenlijk aan het volk gaf, was leven. Nou, het was brood, 5 broden en 2 visjes. Maar het is een uitbeelding van leven in het algemeen. En het niet eten wil zeggen dat men zich aan het leven onttrekt, als het ware. Het is dus eigenlijk een beeld van de dood. Maar op zijn minst van rouw, maar het is een beeld van de dood. En er staat er dus, hij vast en vasten, hij at niet, maakte zich los van het leven, los van het voedsel, los van het leven in het algemeen. En staat er, hij ging dus het huis in en lag de nacht over op de aarde. Niet in een bed te rusten, maar hij lag uitdrukkelijk op de aarde. Het beeld is vrij eenvoudig, want het is gewoon een beeld van de vernedering van de Heer Jezus. De Heer, die namelijk met deze wereld meeging, uiteindelijk zelfs mens werd. En ik geloof dat zijn uitdrukkelijk liggen op de aardbodem een uitbeelding is van zijn vereenzelviging met de aarde. Dat wil zeggen, hij werd net als wij vlees en bloed deelachtig. Net als wij die uit de aarde aard zijn, nam hij eenzelfde lichaam aan. En daarom ging hij op die aarde liggen. Het liggen ergens op is altijd een beeld van vereenzelviging met van gemeenschap, van twee die één worden, enzovoorts. Ik dacht aan Elia bijvoorbeeld. Of was het Elisa, of waren ze het allebei? Ik ben altijd in de war en ik hou het maar zo. Ja, vrij bewust dus. Maar ze gingen op die jongen liggen. Was ook een zoon die doodgegaan was. Maar de profeet ging erop liggen, vereenzelde zich ermee. Hand op hand, voet op voet, aangezicht op aangezicht. Ze werden één geheel en de dode werd levend. Het deelde dus in het leven van de profeet. Dat is het verhaal, dat is net zoiets. Dus dood en opstanding, maar het is vereenzelviging met. En dat vinden we hier ook. David gaat op de aarde liggen. Dat is altijd een beeld van een erkenning van dat men stof is of dat men stof wordt. Of in ieder geval, het is een beeld van verbinding met deze aarde. En het was in het huis, hij ging in. En het huis is altijd een beeld van de schepping als zodanig de wereld. David ging in, ging op de grond liggen, is een beeld van Jehovah kwam naar deze wereld en vereenzelde zich met deze wereld en met deze mens. Nou, dan ga ik verder. Toen maakten zich de oudsten van zijn huis op tot hem om hem te doen opstaan van de aarde. Ze wilden dat het niet zo ging, ze wilden dat hij ging opstaan. Zij wilden bijvoorbeeld dat hij koning werd. Johannes 6, vers 15. Ze wilden dat hij koning werd, maar David wilde niet. Opstaan wil ze gewoon zeggen, zeker in het geval van David, dat hij gewoon weer zou gaan regeren. Weet je wel, zitten op die troon en dat soort dingen. Maar in ieder geval niet liggen op de grond. Voor een koning is het een beetje vreemd gezicht. Hè? Een beetje belachelijk ook eigenlijk. Maar goed, er staat, ze wilden hem doen opstaan van de aarde, maar hij wilde niet en at geen brood. Staat er nog een keer. Hij was daar wel, maar deelde niet in het leven. Hij wilde niet opstaan, geen koning worden. Je zou gewoon kunnen zeggen, zijn tijd was nog niet gekomen. Zijn uren was nog niet gekomen. U weet welke uren dat is, hè? Dat is die van dood en opstanding. Maar goed, eigenlijk was de dood niet zijn uren. De dood was de uren van de fariseeën en de schriftgeleerden. Uw uren, noemde hij dat. Dat is wanneer ze hem doden. Zijn uren was de uren waarop hij uit de dood zou opstaan. En dus wijn zou geven, bijvoorbeeld, want dat is een beeld van het nieuwe leven. Maar goed, dat zoekt u vanmiddag maar uit. Dus ik ga terug naar 2 Samuel 12, vers 18. En het geschiedde op de zevende dag. Wel, zeven is altijd de uitbeelding van het werk wat God volbrengt in deze wereld. Daarom herstelde hij deze wereld tot wat hij nu is in zeven dagen. Daarom brengt hij een nieuwe schepping tot stand in 7000 jaar, of zo u wilt in 7 bedelingen, maakt niet uit. Daarom zijn het 7 dagen die leiden tot de eerste dag der week, waarop wij ook bij elkaar komen. 7 is de uitbeelding van al wat God doet. Niet alleen een tijdrekenkundige aanduiding, maar het is veel abstracter. Het is een abstract getal, uitgeeft, uitbeeld wat God doet. Het is dan ook een priemgetal, het is een ondeelbaar getal, omdat het de uitbeelding is van het werk wat God tot stand brengt. Het werk namelijk dat leidt tot een achtste, het werk wat leidt tot eeuwigheid, een werk wat leidt tot besnijdenis. De achtste dag is de dag van de besnijdenis, dus na 7 is opstanding, besnijdenis. Na 7 ontmoette Mozes de Heer op de Sinaï, hij zat er al 7 dagen in duister. En na 7 dagen verdween de wolk en Mozes zag het licht en ontmoette de Heer enzovoorts. Na 7 dagen zag Thomas zijn Heer, omdat ook de kleed werd weggenomen en hij de littekens zag en hij herkende zijn Heer en kwam tot geloof en deelde in zijn opstandingsleven. En zo is allemaal na 7. En na de 7 jaar in de toekomst van de 70ste week van Daniel zal Israël haar Heer ontmoeten op de Olijfberg. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want er zijn nog wel een paar van die dingen. Na 7 komen die dingen tot stand. Als het werk volbracht is, kortom, als deze oude wereld voorbij is, want dat is het eigenlijk, dan komt een nieuwe wereld. Dus na 7 mogen we verwachten dat deze jongen sterft. Want deze jongen is de uitbeelding van alles wat deel uitmaakt van deze oude wereld. En in de 7 verdwijnt dat. En daarna komt de 8e, hetgeen een beeld is van de nieuwe schepping. Dat is wat we hier ook zien. Want wat gebeurt er? David ligt plat op de grond, bij wijze van spreken. Hij is nog niet opgestaan. En zijn opstaan is uiteraard opstanding. Maar dat is nog niet gebeurd. Het wacht tot de 7 dagen voorbij zijn. En op de 7, of het eind van de 7 dus eigenlijk, staat er dat het kind stierf. Het was onvolgroeid. Het was niet zoon, Ben, maar het was Jelet, een kind. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was. Wie gaat tot de Heer zeggen dat deze oude schepping gestorven is? Wie gaat tot de schepper om hem te vertellen dat de schepping tot niets deugt en inderdaad opgegeven moet worden enzovoort? Wie gaat hem dat vertellen? Want dat is hier de vraag. Zal ik het u zeggen? Wij. Wij denken, dat kan niet. Nee, je zou aangezeggen, je kunt er niet iemand zeggen dat zijn werk mislukt is. Dan moet je bij een mens al heel voorzichtig zeggen, als je het al zeggen kunt. Hè, beter is het maar niet te zeggen. Beter is om te zeggen, ga er maar eens naar kijken, want ik geloof niet dat het helemaal in orde is. En dan moet je hard weglopen, niet omkijken. Hè? Maar wie gaat tot God om te zeggen dat zijn schepping, wij bijvoorbeeld, dat er niks van deugt? En dat is het hele punt. Zij durven niet. Zij zeggen, dat kunnen wij niet doen. Want het mocht kwaad doen. Dat betekent dat zou wel eens verkeerd kunnen uitpakken. Als wij hem die jobstijding gaan meedelen, dan komt wel eens wezen dat hij ons als de boodschappers van deze mare, dat hij ons ter dood brengt. Hè? Zou je gedacht wezen hoeveel mensen boos worden als je ze alleen maar gaat vertellen dat ze zondaren zijn. Iets wat ze zelf al lang konden weten. Hè? Maar dan worden ze zo kwaad. Hè? En als je zegt dat ze niet te verbeteren zijn en zo. Hè? Ach man. Dus deze mensen durfden niet naar deze David te gaan. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Ze murmelden, weet je wel, onder elkaar zo. En zo merkte David dat het kind dood was, want David wist wat er gebeuren zou. Hij wist dat het kind zou sterven. Hij wachtte er alleen maar op. De profeet had het gezegd. En David mag dan wat rare dingen gedaan hebben, maar David was wel een gelovige. Hij wist wel dat dit gebeuren zou. En hij had ook kunnen weten dat het na 7 dagen zou zijn. Ja, het was een geboren uit de dochter van de zeven. En nou goed, maar dat hoef ik allemaal niet meer uit te leggen. Dus hij had het kunnen weten. En dan staat er dus... David zelf was trouwens ook een zevende, hè? Dat weet u, hè? Ja, dan ga je het moeilijk maken. Hij was ook een achtste en hij was ook een zevende. Er wordt gezegd dat hij de zevende zoon was van Isaïe. En er wordt ook gezegd dat hij de achtste was. Maar er zal wel een plaatsje opgeschoven zijn. Het is dus beide waar. Dat kan natuurlijk, hè? Dat kan immers veranderen. Nee, dat kan er een tussen uitvallen. Er kan er niet één bij komen, vrouw. Dat is moeilijk rekenen. He? Maar hij was de achtste oorsprong en hij bleek later ook de zevende te zijn. En zo is het. Want het spreekt allemaal over de Heer die de zevende is. De Heer is van de Sabbat enzovoort die deze wereld volbrengt. Maar die ook de eersteling is uit de dood. Beide dingen zijn waar. Hoe dat waar kan zijn gaat het nou. Het gaat om dat het zo is. Maar goed, allemaal zeven dus. En het zou moeten leiden tot de achtste, maar dan is zeven voorbij. En dat is hier ook. Zeven, het kind sterft. Davids knechten vreesden het eraan te zeggen. Want zeggen ze, nou, dan, hij kon wel eens flink kwaad worden. Daar komt het op neer. Maar David merkte het en zeide tot zijn knechten, is het kind dood? En zij zeiden, het is dood. Hetgeen heel verstandig was, ze deelden dus toch maar mee hoe het zat. Want weet u wat het is? Wij hoeven God niet te zeggen dat het met die schepping verkeerd zit. Hij weet het. Uiteraard. Natuurlijk weet hij dat. En hij weet ook waar hij op staat te wachten. En de vraag is alleen of wij erkennen willen wat hij ons vraagt. Hij vraagt ons, is hij dood? En wat wij verondersteld worden te doen, is gewoon dat bevestigen en zeggen, ja inderdaad, hij is dood. De Heer vraagt dus, ben je een zondaar? Ben je dood door de misdaad en de zonde? Het antwoord moet zijn, ja, dat is zo. Nou, en dan is er reden om blij te zijn. Dat blijkt. Want wat gebeurt er? Zodra er toegezegd wordt, hij is dood, staat er, toen stond David op. Een beeld van opstanding uiteraard. Toen stond David op van de aarde. En wie zich en zalfde zich, kortom, hier worden zeven dingen genoemd die allemaal stuk voor stuk een beeld zijn van de opstanding. Namelijk, hij stond op, dat is één. Hij wie zich wassen, reinigen, dat is door opstanding uit de dood. Dan worden zonden afgelegd enzovoorts. Hij zalfde zich, want het zalven wil zeggen dat men de geest ontvangt. Want olie is een beeld van de geest en dus is het opstanding. He? En veranderde zijn kleding, dat wil niet zeggen dat hij zijn kleding wat anders ligt er, maar dat betekent dat hij andere kleding aandeed. Hij verwisselde zijn kleding, zou het eigenlijk dus moeten zijn. Maar het afleggen van het ene kleed en het aandoen van het andere is dus ook een beeld van opstanding. En ging in het huis des Heren, dat is ook een beeld van opstanding, want hij was eerst buiten, zal maar zeggen, in de duisternis, in het dodenrijk. En ingaan in het huis is dan vervolgens het opstaan uit de dood. Hij ging in het huis des Heren. Daarna kwam hij in zijn huis. Dat is ook een beeld van opstanding. Want één is het gaan in de hemel. En het andere is een beeld van het gaan op de aarde. En in verband met de opstanding van Christus moet gezegd worden dat hij in de eerste plaats alle hemelen is doorgegaan. En gezeten is in de hemel der hemel aan de rechterhand Gods. Dat is inderdaad de hemel zelf. En hij bidt daaraan. Dat is in ieder geval wat de schrift erover zegt. Hij is degene die aan de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt, Romeinen 8. Hè? Nou, daarna zal hij ook in zijn huis verschijnen. Dat is inderdaad hier op aarde. Maar het is allemaal, allemaal de uitbeelding van degene die dood was, maar die zich manifesteert als de levend. Het is het lam wat staat, hoewel je kunt zien dat het geslacht was. Het had de littekenen nog. Ik zal het ook altijd houden. Nou, dus allemaal een beeld van opstanding. En dan, er waren er zes, want er is er nog één. Hij eiste en zij zetten hem brood voor en hij at. Want die gaat hij eten. Daar begon de verhaal mee dat hij niet at. En het eindigt dat hij wel eet. En eten is de uitbeelding niet alleen van opstanding, maar van ook van het opstandingsleven. Dat wat daarna volgt, het praktische leven. Dat is de maaltijd altijd. Zie. Dus op zeven verschillende manieren wordt gesproken over opstanding. En hij stond op voor die knechten. En nadat die knechten gezegd hadden, het is dood. En dat is het verhaal. Want onze Heer leeft voor ons. Jehovah, zal ik maar zeggen, leeft voor ons. Hij is voor ons opgestaan. Nadat wij hebben te kennen gegeven dat inderdaad het oude dood is. En dat de oude mens, wij dus eigenlijk ook, dat wij dood zijn. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. En dan staat er, zo zeiden zijn knechten tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kind wil hebt gij gevast en geweend, maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En ze zeggen, dat is de omgekeerde wereld. Dat is bij de Heer wel vaker zo, want we hadden het al even over water veranderen in wijn. En er staat er ook al, het is precies verkeerd om, je hoort de beste wijn het eerst te geven. Dus eerst goede wijn en daarna de mindere wijn, hè? Maar de Heer deed het andersom. Die had je eerst die minder goede wijn, zal ik dan maar zeggen. Nou, zo slecht was het ook niet, maar het was minder goed, hè. En daarna, toen het op was, pas toen het uitdrukkelijk op was, toen men het hem ook was komen vertellen, toen iedereen wist dat het op was, pas toen gaf de Heer andere wijn en betere. Nou, dat is precies hetzelfde verhaal. Het eerste gaat voorbij en het laatste is beter dan het eerste. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Als het oude leven, wijn, voorbij is, dan geeft de Heer betere wijn. Jonge wijn wordt het soms genoemd. Nieuwe wijn, most. Maar uitdrukkelijk dus in de betekenis van niet slechts leven, maar uitdrukkelijk nieuw leven. Nou, dat is het verhaal. En hoewel de Heer ook dit oude leven oorspronkelijk gemaakt heeft, staat van tevoren vast dat het oude leven zou verdwijnen en geeft nieuw leven. Hoewel dit kind door David verwekt was, zou het moeten verdwijnen om plaats te maken voor de andere zoon van David, de werkelijke vredevorst Salomo. Salomo betekent immers vrede, het komt immers van het woord shalom, vrede. En u ziet, de eerste moet altijd verdwijnen opdat de tweede zou komen. Wij mensen vinden dat vreemd. Wij denken, vanuit onszelf geredeneerd, dat wij leven hier nu. En we hebben allemaal de Heer hard nodig om ons leven hier op aarde te kunnen volhouden. Dan zeg ik, dat is niet waar. Er zijn heel wat mensen stokoud geworden en hebben er lekkerlijk geleefd om de Statenvertaling dan maar te hanteren. Hè? Ja, die hebben er wel loof van gehad, zal ik maar zeggen. Dat is allemaal goed gegaan. Hè? En ze zijn uiteindelijk natuurlijk wel gestorven, oud en de dagen zat. Maar ze hebben er mooi wat van gemaakt, die zijn er zat. En ze hebben het gedaan zonder God. De wijn was zo slecht niet. Maar het punt is dat er betere wijn is, die door de Heer gemaakt wordt. Door opstanding uit de dood, zal ik maar zeggen. Het is een ander leven, een beter leven. Niet alleen een langer leven, het eeuwig leven dus. Maar bovendien ook een leven op een veel hoger niveau. En dat is een kwestie van wachten, afwachten, het oude voorbij gaat. En wat God doet, is namelijk niet het oude in stand houden en met ons meeleven en ons vreugde en vertier geven in het leven. Hoewel hij daar helemaal niet op tegen is, hoor. Maar geeft ons niet die dingen in de eerste plaats. In de eerste plaats geeft hij ons dat als dit voorbij is, een ander leven klaar ligt. En zodra wij zeggen, zodra wij meedelen, het kind is dood. Het was niet volgroeid, het was Jelet. Het had een zoon zullen zijn, het is geen zoon geworden. Zie, het is niet volgroeid, het is gestorven. Zodra wij dat erkennen, dan inderdaad zal blijken dat David opstaat of opgestaan is en dat hij eet en zelfs met ons enzovoorts. En dan kunnen wij alsnog ons erover verbazen hoe wonderlijk het is wat de Heer doet, namelijk wat raar. Hè? Het oude leven neemt hij weg en hij geeft ons nieuw leven ervoor in de plaats. En begrijpt u goed, zolang wij leven in het oude leven hebben wij een Heer die eigenlijk in de praktijk gesproken dood is. Dat wil zeggen dat hij zich met ons niet bezighoudt. Pas zodra wij toegeven dat het oude dood is en wij dus eigenlijk dood zijn, zie, pas dan zal de Heer opstaan voor hen die hem willen dienen. Voor zijn knechten, want zo worden ze genoemd. Hè? Nou, dat is de gedachte. En daarna staat er in vers 23, maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Toen het leefde, toen had hij rouw. Toen had hij te maken met het lijden van het kind. En zo was het met de Heer. Toen deze wereld leefde en in feite in zonde leefde, en ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Toen deze mens, Enos, Anas bleek te zijn, toen was de Heer in rouw. Het staat er ook vele malen. Berouwde de Heer dit, het berouwde de Heer dat. Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Het berouwde de Heer dat hij Israël verlost had. En het berouwde de Heer over een heleboel dingen. Zo van was het maar anders. Maar het kon niet anders. De Heer had er verdriet van. Zoals David verdriet heeft van deze gang van zaken. Natuurlijk tast het hem aan. Maar een mens kan verdriet hebben over dingen die hij bewust gedaan heeft en die hij, als hij ze over zou mogen doen, inderdaad weer zou doen. Weet u dat niet? Heb je nooit die vrouw gesproken die zo zwaar geleden heeft en die aan het eind van het verhaal zegt, maar ik zou het graag weer doen. Een kind krijgen namelijk. Een nieuw leven voortbrengen, een nieuwe schepping voortbrengen, want dat is eigenlijk de gedachte. Men doet het toch over. En dat is het precies. Je mag het nou van lijden, dat heeft de Heer ook gedragen, dat lijden. Maar hij zou het bij wijze van spreken over doen. Het hoeft gelukkig niet, daar gaat het niet om. Maar we dienen ons te realiseren dat zolang deze oude wereld bestaat en in lijden en in de macht van de zonde is en aan het verderf onderhevig is, want dat is zo, lijdt de Heer. En zelfs vandaag, terwijl mensen leven hier op aarde die niet zien, of niet zien willen dat God de oude schepping doodt en straft, in ieder geval dat God de oude schepping beëindigt, zelfs ook in die dagen heeft de Heer daar verdriet van. Wij halen dikwijls nog gewoon onze schouders op. Maar we zouden er ook eigenlijk verdriet van moeten hebben, omdat de Heer dat heeft. Vanwege al die mensen die dat oude willen bewaren. Terwijl de Heer zo duidelijk vanaf het begin, al voordat er een mens was, eigenlijk heeft vastgesteld. Nee, wat als eerste verschijnt, verdwijnt. Het eerste oude moet plaatsmaken voor het nieuwe. En dat is de boodschap van het evangelie. Dat God inderdaad niet het oude opknapt, zodat het nog wat langer mee kan. Maar dat God het oude wegdoet, omdat het inderdaad ongeneeslijk is. En als hij het zegt, moet het zo wezen, want hij heeft het zelf gemaakt. Ik zei niet geschapen. Zie. Maar hij heeft het zelf gemaakt, deze mens. En hij weet wat er mee aan de hand is. Hij heeft ook van tevoren gezegd, zo ga ik het doen. Nou, dat is nu eenmaal zo. En dus is het beter ons te richten op de nieuwe mens, zou bijna zeggen, op het nageslacht, maar op de nieuwe mens die tot stand komt door de opstanding van Christus. En daarna staat er, daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba. Daarna is er namelijk sprake weer van gemeenschap, toch met diezelfde vrouw. Dat wat eerst mis was, wat helemaal niet mocht, dat wordt nu goed. Dat mag nu toch. Hij heeft het er allemaal voor over gehad, David, zal ik maar zeggen. En het mag nu blijkbaar toch. Het troostte haar, ging tot erin, lag bij haar. Dat is een beeld van gemeenschap, maar dat is een beeld van de gemeenschap die wij, hoewel wij nog deel uitmaken van de oude schepping, van deze oude wereld, dat we toch in gemeenschap kunnen leven met de Heer. Iets wat oorspronkelijk niet kon en verboden was, blijkt toch te kunnen. Wat voor gemeenschap heeft licht met de duisternis? Wat voor gemeenschap heeft een rechtvaardig God met een gevallen zondaar? Nou, erg veel. Want wij zijn zondaren, nog steeds naar die mens. Maar we leven in gemeenschap met hem. Het mocht wel niet, het kon wel niet, maar het kan nou wel. Waarom? Omdat we een nieuw leven hebben ontvangen. En daaruit komt voort de uiteindelijke definitieve verlossing in de verschijning van deze zoon die de Heer ook lief heeft. Jedidja, en ook genoemd Salomo. De vredevorst, nou vredevorst, de man die vredig is, betekent het gewoon eigenlijk. De vredige. Slomo. Wij noemen zoiets in het min of meer Amsterdams of Jiddisch een slome. Dat is dat woord hoor. Dat is gewoon de naam Salomo. Dat betekent een vredig iemand. He? Nou, dat is wat wij moeten vinden. Dat is waar we op uit zijn. Niet om sloom te worden in de Jiddische betekenis, maar wel om vredig te worden. Want dat is wat de Heer ons beloofd heeft. Vrede na alle strijd die er heerst in deze oude schepping. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. En wij zijn zo bevoorrecht dat wij leven in de dagen dat het nieuwe leven inderdaad al tot stand gekomen is. Wij leven in de dagen eigenlijk dat het kind al gestorven is. Maar we leven in de dagen waarin van ons gevraagd wordt dat we erkennen, dat we antwoord geven op de vraag die de Heer ons stelt. Is hij dood? Het antwoord moet zijn, uiteraard, ja, hij is dood. Die oude is voorbij gegaan. God geeft na de zeven en bij de acht, verschijnen van de acht, dus inderdaad nieuw leven. Dat is de boodschap van het evangelie die zelfs in deze rare zwarte bladzijde van de geschiedenis van David wordt uitgebeeld. En als u denkt, dat vind ik veel te ver gezocht, lees dan nog maar eens zelf Psalm 51. Want het gaat over niks anders dan dat de zonden der wereld worden weggedragen in de dood. Maar dat daarna de Heer, onze Heer, die met ons meeging, vanaf Adam af aan, zal ik maar zeggen, uit de dood opstaat en zijn nieuwe leven vervolgens geeft aan diezelfde Adam of zijn afstammeling. Maar het veronderstelt wel dat wij toegeven en erkennen, net als Paulus, dat we van oordeel zijn dus, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Dat is wat ons gevraagd wordt. Is dat zo? Is het oude weg? Wel, dan is hier nieuw leven. Zullen we danken. Trouwe hemelse vader, we hebben reden om u dank te zeggen voor deze geweldige waarheid. Deze fundamentele waarheid. Dat we mogen leren uit uw woord. Dat u het was die onder de naam Jehovah meeging met deze wereld. Meeging met de mensheid. Meeging met deze gevallen wereld. Een wereld die lag in de macht van de boze. Maar we danken u dat u bent meegegaan. En dat u gestreden hebt voor de mens. Voor degenen die hun vertrouwen op u gevestigd hebben. En hoewel we dan wisten dat toch deze oude schepping voorbij gaat, hebben we mogen weten, mogen horen uit uw woord, dat daarna een nieuwe schepping komt. En we danken u, Vader, boven alles, dat wij in deze dagen mogen leven, waarin u fundamenteel een einde al gemaakt hebt aan deze oude wereld. We mogen ons mogen verblijden in het feit dat alle dingen nieuw zijn geworden, zoals u het ook aan ons zegt in uw woord. En we danken u, Vader, dat wij in Christus nieuwe scheppingen mogen zijn. Dat wij in de eerste plaats delen in zijn dood, maar daarna ook mogen delen in zijn opstanding. We danken u, Vader, dat wij ook ons mogen verkleden. Dat we de nieuwe mens mogen aandoen nadat we de oude hebben afgelegd. Dat we nieuwe wijn mogen drinken, ook in het koninkrijk waar we met u zijn ingegaan inmiddels. En we danken u, Vader, dat u ook ons, hoewel wij laatsten waren en verre waren, dat u ook ons dit eerstgeboorterecht gegeven hebt, omdat u ons nabij gebracht hebt. We danken u dat we met u mochten gaan, ook in het heiligdom, in de hemel zelf. En dat we daar, in die tempel gods, in dat heiligdom, uw naam mogen loven en prijzen. U mogen aanbidden voor wat u tot stand gebracht hebt, op uw weg, op uw wijze. En we danken u dat wij ons aan uw raad mochten onderwerpen. Dat we mochten instemmen met die weg ter zaligheid, dwars door de dood. We danken u dat we dat nieuwe leven nu ook hebben ontvangen. Dat we u mochten volgen in de wedergeboorte. En ook met u delen in het eerstgeboorterecht. Met u mogen zitten op tronen. En gekroond zullen worden met eer en heerlijkheid. Niet uit onze verdiensten, maar uit de uitnemende rijkdom van uw genade. Wij danken u, Vader, dat we daar ook deze eerste dag der week, en anders in deze achtste dag bij stil mochten staan, deze morgen waarop we uw opstanding mogen gedenken. En we danken u dat we dat ook alle dagen mogen doen. Dat we alle dagen gelijk mogen achten en mogen leven vanuit wat u ons geschonken hebt. De overwinning op de dood. U hebt ons gegeven de brood des levens. U hebt ons gegeven een leven in gemeenschap met uzelf. Met als vooruitzicht ook de verdere realisering van deze toekomende erfenis waarvan wij het onderpand ontvangen hebben.